kijken, is het al opvallend dat die satelliet zo lang uithoudt. Want de meeste van die andere satellieten in die hoge baan, die zijn allemaal effect aan het raken door de hoge stralingsniveaus. Want ze zitten natuurlijk midden in de Van Allen-gordel. Dus ja, dat is allemaal niet zo handig, maar toch, deze satelliet houdt het opvallend goed uit. Dus dat is prima. Onlangs is een Tianzhou-ruimtevrachtschip van China gelanceerd naar het Chinese ruimtestation en aangekoppeld. En daarin zat onder andere Kastien, ook wel XW-4 genoemd. En die Kastien is dus nu aan boord en die zal binnenkort gelanceerd gaan worden. Toen was nog even de vraag wanneer wordt dat dan gedaan? Nou, op dit moment gaan geruchten dat het waarschijnlijk 18 december zal zijn. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Maar 18 december zou die dus vanuit het Chang'an ruimtestation via... Ja, dat is niet helemaal duidelijk of dat nou via een luchtsluis gaat of dat het met een... Of tijdens een ruimtewandeling wordt gedaan. Want ook van de week is er weer een Chinese ruimtewandeling uitgevoerd, helemaal onverwacht. Dus ze zijn daar flink bezig met dat station. En zeker nu het dus voltooid is met die twee extra modules eraan vast. En allemaal ruimtevrachtschepen en ook astronauten die steeds weer gelanceerd worden en weer terug gaan naar huis enzovoort. Nou, dus het is volledig operationeel, dat station. Dus het wordt steeds interessanter wat daar allemaal gedaan wordt. Dus, wie weet. Nou, als het goed is, dus in december tegen die tijd gaan we er weer meer aandacht aan besteden wat betreft frequenties enzovoort. Nou, in de VS wordt ook weer een CubeSat voorbereid van een eigenlijk een high school, hè? Dus niet eens een universiteit, maar High School for Science and Technology in, van Thomas Jefferson genoemd, TJ, en vandaar dus ook TJ Reverb, heet die satelliet, 2 unit CubeSat, en die moet een echt complete APRS satelliet gaan worden. En die zal dan ook gewoon actief zijn op de APRS frequentie 145.825. En die kan dan dus door iedereen gebruikt gaan worden als die uiteindelijk gelanceerd is en vanuit het ISS buitengezet is. Want daar gaat hij eerst naartoe. Hij zal binnenkort eigenlijk al vertrekken met een Dragon ruimtevrachtschip van SpaceX naar het ISS en dan dus later uitgezet worden vanuit het ISS op de bekende manier. Nou, dus dat is ook weer een leuk verhaal. Ze hebben daar wat experimenten in zitten. Ze gaan communiceren via Iridium netwerk als communicatiemogelijkheid, de primaire mogelijkheid zelfs. En ze willen ook met een magneet de stand stabiliseren van de satelliet. En ook, ja, want ze moeten dus ook met antennes de goede kant op wijzen, onder andere naar Iridium, maar goed, wordt nog wat gedoe. Maar ze hebben verder het project heel professioneel proberen aan te pakken, eigenlijk zoals het ook in het bedrijfsleven gaat. Dus het ontwerp maken en dan het bouwen van de delen van de satelliet uitbesteden. En dan zelf uiteindelijk al die delen bij elkaar bouwen tot het uiteindelijke product. Nou, dat is allemaal prima verlopen. En zeker met scholieren is dat natuurlijk helemaal een interessante leerschool geweest. Nou, de Capstone missie hadden we het al over gehad. Die CubeSat die dus naar de maan was gelanceerd met een hele lange omweg om zo min mogelijk energie te gebruiken. Die was dus aangekomen op 13 november en toen in de gewenste baan om de maan gebracht. De NRHO, de Near Rectilinear Halo Orbit. Dat is dus die hele hoge elliptische baan om de maan waar uiteindelijk ook de Gateway moet komen. Het bemande ruimtestation rond de maan. En die hele actie, dat is allemaal gelukt. De satelliet zit in de gewenste baan. Hij moet natuurlijk af en toe nog wat bijgeregeld worden, want die baan is niet helemaal stabiel. Maar dat is nou juist wat ze willen gaan testen. Hè? Hoe bevalt dat nou om in die baan te hangen en dan toch die baan stabiel te houden en te zorgen dat hij niet wegdrift en zo. Nou, dat zijn ze dus nu aan het uitproberen met Capstone en daardoor kunnen ze later dus met Gateway wat gecontroleerder diezelfde dingen gaan doen. Ja, Ares-verbinding, een heleboel. Een heleboel staan er gepland, een groot deel daarvan met Rusland. De eerste was al bekend op 21 november om 16:20 met Jekaterinburg, de Ural State University. Ik weet niet of die binnen ons bereik is, waarschijnlijk wel. Dan op de 22e een multipoint telebridge met een heleboel scholen in het Caribisch gebied en Midden-Amerika. Maar de grap daarvan is, dat gaat allemaal via telebridge IK1 SLD in Italië. Dus die kunnen wij meeluisteren. Dinsdag de 22e om 18:40. Dan een verbinding met een school in Canada, maar ook die gaat via een telebridge met IK1 SLD, dus ook die kunnen we meeluisteren de 23e november om 17:52. Dan weer verbindingen met Rusland, eerst met die Amur State University in Blagoveshchensk, maar dat is denk ik buiten ons bereik, maar goed, voor het geval dat, de 28e om 9:20. Dan Sint-Petersburg, dat is natuurlijk wel binnen ons bereik, een rechtstreekse verbinding met Anakikina. En dat is op de 30e om 15:25 onze tijd. Dat moet zeker lukken. Ook verbinding met Kaliningrad, één omloop later op de 30e om 17:00 onze tijd. Een rechtstreekse verbinding met Kaliningrad, dus dat moet ook lukken. En dan ja, twee verbindingen op dezelfde datum en tijd, maar met twee verschillende plaatsen. Ik weet niet, ik neem aan dat ze die dan combineren of zo. 1 december om 9:20. Eentje dus met Aznakajevo in de Tatarstan-republiek en eentje met Vologda in Rusland. Dus Die zullen ze waarschijnlijk dan combineren. Dus heel wat mogelijkheden om Ares-verbindingen te beluisteren. Ja, ARL, On The Air, podcast. Ja, een heleboel aandacht besteed aan een amateur die er heel actief is in de VS met portable en mobiel satellietwerk. Sean KX9X en ja, daar besteden ze allemaal aandacht aan bij de ARL met podcasts en andere uitzendmogelijkheden, want er wordt steeds meer gebruik gemaakt van dat soort internetmogelijkheden. Even kijken, SpaceX, ja, die hadden een lancering gedaan van een Intelsat. De klant die had gevraagd om de satellieten, twee stuks Intelsat, om die goed af te leveren bij de geostationaire baan. En dat kostte dus iets meer brandstof. Daardoor kon die eerste trap niet meer landen. Die hebben ze dus op moeten geven. Die is de oceaan ingeplonst. Gebeurt niet zo vaak bij SpaceX. Maar Intelsat die had daar extra voor betaald. Dus nou, vooruit. Goed, verder. Falconsat 3, die wordt dus, als het lukt, elk weekend 24 uur ingeschakeld. En dat was ook nu weer geprobeerd, dus van 1 uur zoveel, zeg maar, nee, 2 uur zoiets. Gisterenochtend tot 3 uur zoiets vanochtend. Dus weer een mogelijkheid om die satelliet te gebruiken. Ja, verder nog met ISS een heleboel ruimtewandelingen. En er zijn er alweer een paar geweest de afgelopen weken. Een Amerikaanse en een Russische. En nou komen er weer een heleboel. En dan moet dus elke keer de amateurspul uitgeschakeld worden. Bijvoorbeeld op de 25e. En dat betekent dat ze al de 24e 's avonds de zaak uitzetten en op de 26e pas weer inschakelen. Dus ze nemen ruim de periode eromheen. Dus op de 25e een Russische ruimtewandeling. Op de 29e weer een Amerikaanse ruimtewandeling. Op de 3e december weer een Amerikaanse ruimtewandeling. Op de 6e een Russische en op de 21e nog een Russische. Nou, dus elke keer, zo ongeveer een dag daaromheen, wordt dan alles uitgeschakeld van de amateurspullen. Dus daar moet je wel even vast rekening mee houden. Ja, nou wat Artemis 1 missie betreft, met Orion en SLS enzovoort. Nou, die is dus na de nodige vertragingen en zo eindelijk gelanceerd. Ook op de dag zelf nog een keer een vertraging van 43 minuten. Omdat ze natuurlijk weer last hadden van een helium of een waterstoflek. Dus moest daar op het laatste moment weer ingegrepen worden. Er moesten nog wat bouten aangetrokken worden door een speciaal team. Nou, ander gelukt. En uiteindelijk, hoewel die toch weer regelmatig buiten spek ging, hebben ze het toch goed gevonden, hebben ze hem gelanceerd. Nou, dat is toch allemaal goed gegaan. De vlucht is tot nu toe vlekkeloos verlopen. Geen problemen. En intussen zit hij zo'n 375.000 kilometer van de aarde af. En dus iets minder dan 57.000 kilometer van de maan af. En dat betekent dat hij net anderhalf uur geleden zoiets in de hulsfeer van de maan is terechtgekomen. Oftewel in het gebied waar de zwaartekracht van de maan groter is dan die van de aarde. Dus nu wordt zijn vlucht vooral bepaald door de aantrekkingskracht van de maan. En daardoor gaat hij nu naar de maan toe duiken. Naar een laagste punt. Zodat daar dan de afremactie kan worden uitgevoerd. Zodat hij dan in een hoge baan om de maan gaat komen. Nou, dat wordt een heel gemanoeuvreer. Dat is een hele lijst van dingen die gaan gebeuren op de 21ste november, morgen dus. Die afremactie zal gebeuren in de buurt van 13:36 om te beginnen. En dan bereikt hij zijn laagste punt om 13:59 van 145 kilometer boven het maanoppervlak, het perilunepunt. En dan gaat hij dus naar die hoge elliptische baan. Maar ja, die baan is zo hoog dat het hoogste punt weer buiten de hulsfeer komt. Oftewel, dan zit hij weer niet meer binnen het gebied waar de maan aantrekkingskracht het grootst is, maar dan is het toch weer de aarde. Dus heel vreemd allemaal. Dus ze moeten voortdurend dat goed in de gaten houden, goed rekenen en zorgen dat het allemaal precies klopt en zo. Maar goed, uiteindelijk komt hij dus in een hoge baan om de maan en dan doet hij één rondje. Dat duurt heel lang. En dan remt hij weer af en gaat hij weer met een lage passage dus zo hard afgeremd worden dat hij terugkomt naar de aarde. Maar dat duurt nog een tijd. De landing is pas weer op de aarde verwacht op 11 december. Dus voorlopig is het een heel gedoe bij de maan allemaal, met een hoop gemanoeuvreer. Je kunt de hele trekking volgen. De meest nauwkeurige is natuurlijk gewoon Horizon gebruiken van JPL. En daar selecteer je gewoon Orion of een andere naam, Artemis 1, kun je ook kiezen. Dat snapt hij dan wel. Nou, dan moet je natuurlijk nog wat andere gegevens invullen. En dan krijg je mooi een lijstje uitgeprint van de dingen die je wil hebben, zoals azimut, elevatie, afstand, snelheid en dat soort dingen. Nou, en als je dat dan doet, dan krijg je dus mooi met de tijdstappen die je zelf gekozen hebt, de laatste informatie. Je moet dat wel een paar keer opnieuw doen, omdat die paar parameters dus regelmatig veranderen door al die, die manoeuvres die uitgevoerd worden. Dus niet de hele vlucht door blijven rekenen met de eerste berekening, want dat gaat natuurlijk na een tijdje fout. Nou, er zijn ook andere mogelijkheden, grafisch, heel fraai, op sites die daarvoor speciaal gemaakt zijn. Er zijn er twee die het heel mooi laten zien. De meest betrouwbare is waarschijnlijk die van NASA zelf, op nasa.gov en dan specials / track Artemis. Als je die gebruikt, dan krijg je dus mooi de hele route te zien die afgelegd gaat worden. Maar je kunt ook inzoomen op de Orion en dan bijvoorbeeld de aarde of de maan op de achtergrond zetten en dat soort dingen. Je krijgt daar dan ook wat gegevens bij van de afstand tot de aarde en tot de maan en ook de snelheid. Maar helaas, op die NASA-site doen ze alles in mijlen. En mijlen per uur. Daar hebben ze al heel wat kritiek over gekregen. Maar goed, er is ook een andere site. Die doet het wel allemaal netjes in kilometers en zo. En die is eigenlijk iets fraaier. Die laat nog veel meer details zien. Laat ook andere dingen zien. Dan kun je veel meer instellingen, allerlei dingen gebruiken. Dat is op Binary Space. Binary-space.com. En dan Space Missions. En dan kun je daar de Mission Artemis selecteren. En dan zie je dus ook al die gegevens van afstand en snelheid en noem maar op. Zo zie ik dus ook dat hij nu op 56.700 kilometer van de maan af zit. Dus de snelheid is inmiddels op aan het lopen. Want die was enorm afgelopen, de afgelopen dagen steeds verder teruggegaan. Vanwege dat, het feit dat hij dus steeds verder van de aarde afging. En dan krijg je een heel vreemd effect. Dan is de snelheid nog maar een paar honderd kilometer per uur. Op het eind. Maar goed, nou begint hij weer te versnellen omdat hij dus richting de maan valt. Nou, dus heel gedoe. Maar het is allemaal wel grappig om te volgen. Je kunt dus ook rekenen. Je kunt van alles monitoren. En de hele vlucht blijven volgen. Het hele genavigeren rond de maan en alles. En de terugvlucht later. De andere CubeSats niet te veel over te vertellen. Die dus uitgezet zijn in die baan. De meeste vliegen de maan gewoon voorbij. Zijn er een paar die gaan in een baan om de maan te komen. Ze zijn allemaal niet te ontvangen met normale apparatuur, zal ik maar zeggen. Dus je moet echt al specialistische apparatuur hebben op hoge banden, de S-band en X-band. 2,2 en 8,4 gigahertz. Goed. Dan maar even kijken naar de andere satellieten. Amateur satellieten. Oscar 109 doet dit maar zwak. Oscar 27 die werkt prima. Is tegenwoordig steeds makkelijker te gebruiken. Gezien de breedtegraad waar die actief is. Oscar 7, een mooi mode A en mode B in gebruik afwisselend. Oscar 91 blijft het nog steeds goed doen. Cas 4 A en B, zo'n beetje de helft van de tijd bruikbaar. Oscar 88 regelmatig goed te gebruiken. Oscar 29 volledig operationeel. Ongelooflijk hoe die het volhoudt. Falconsat 3 dus alleen in het weekend even actief. GreenCube, meeste tijd ingeschakeld en heel populair dus, omdat hij in zo'n leuke baan zit. En Oscar 113 beschikbaar. Space Station, ja, normale wijze dus Packet actief. En tegelijkertijd de FM repeater actief, behalve dus als er weer gekke dingen gebeuren. Nou, Oscar 97 werkt goed. Lilaxat 2 grotendeels beschikbaar. Oscar 101 ook. Oscar 100 volledig operationeel. Allemaal prima in gebruik. RS 44 ook helemaal operationeel. Oscar 50 ook. en verder XW-2A en 2C goed bruikbaar. De Oscar 11, de oude Oscar 11 is ook sinds gisteren weer ingeschakeld voor een periode van 10 dagen. Nou, in de ISS afgelopen week dus een hele drukte met een paar ruimtewandelingen. Eerst twee Amerikanen. Die hebben een grote montagebeugel geïnstalleerd waar later dan een uitrolbaar zonnepaneel aan vastgemaakt moet worden. En dat zonnepaneel daar wordt dus binnenkort gelanceerd naar het ISS. Nou, verder op donderdag weer een ruimtewandeling. En nu van de twee Russische cosmonauten die een heleboel werkzaamheden hadden aan de buitenkant van het Russische deel van het station met een voorbereiding van een radiator en dat soort dingen die verplaatst moeten worden en een luchtsluis, maar dat gaat bij volgende ruimtewandelingen dan echt uitgevoerd worden. Nu is het alleen voorbereid. Nou, dus dat was ook weer een uitgebreid verhaal. Natuurlijk allemaal live te volgen via NASA TV. En je kunt dus ook af en toe de telemetrie bijkijken. Bij de Russische ruimtewandeling is dat niet zo interessant, maar bij de Amerikanen wel. Dan kun je precies zien wat ze allemaal aan het doen zijn. En wanneer ze in de luchtsluis zitten en de druk, die kun je dan zien zakken enzovoort. Nou, voor de liefhebbers verder. Lanceringen zijn er geweest. Ja, op 15 november weer een Chinese spionagesatelliet. Ook op 15 november een Ceres 1 lancering vanuit China met een handjevol aardobservatiesatellieten. En ja, dan op 16 november Artemis 1 missie met Orion. Verder moeten er nog een aantal lanceringen gaan komen. De komende week is het heel druk. Die RS-1 lancering met twee kleine satellieten, die is al een aantal keer uitgesteld om allerlei redenen. Nu staat die gepland op maandag de 21ste. En dan om 23 uur onze tijd vanuit Alaska. Dan die een Eutelsat lancering met Falcon 9 op de 22ste. S'morgens heel vroeg. Op de 22ste dan die Dragon, een ruimtevrachtschip van SpaceX naar het ISS. Met onder andere dus die nieuwe zonnepanelen. Die lancering staat gepland om 21:54 op de 22ste. 21:54 kun je live meekijken natuurlijk op spacex.com. Nou, dan weer op de 24ste een Chinese spionagesatelliet lancering. Op de 25ste Vega C van Ariane Space op, vanuit Kourou. Vrijdag de 25ste om s'morgens heel vroeg 2:47 met de Pleiades Neo 5 en 6. Aardobservatiesatellieten. Dan op de 26ste een PSLV vanuit India. 'S morgens vroeg met een Oceansat aardobservatiesatelliet, maar ook een heleboel kleine satellieten. Of daar voor ons iets interessants bij zit, is nog niet helemaal duidelijk. En volgende week zondag de 27ste weer een GLONASS lancering vanaf Plesetsk, een Russische navigatiesatelliet. Om 16:30 middags de 27ste misschien te zien. Nou, en dan komt er op de 28ste, maar dat gaan we later zien, een SpaceX lancering met een Falcon 9 weer, maar dan met onder andere Hakuto RM1 en Lunar Flashlight naar de maan. Want de Japanse missie is weer een maanlander. Die hadden ze eigenlijk al eerder willen lanceren, maar dat kwam er toen niet van. En vanwege een grote wedstrijd die ooit eens georganiseerd was voor maanlandingen. En die Lunar Flashlight die had eigenlijk mee willen liften met die Artemis 1 missie, maar die hebben toen de zaak niet op tijd kunnen inleveren, zeg maar, bij NASA. Maar ja, nu worden ze een hele korte tijd na die Artemis toch al gelanceerd, maar dan weer met een Falcon 9. Dus dat is ook weer grappig. Maar die Hakuto die gaat dus landen op de maan en die Lunar Flashlight die vliegt eromheen. Die gaat met lasermetingen uitvoeren en op zoek naar water en dat soort dingen. Nou, komt later wel weer. Nou, verder dus nog veel meer andere lanceringen. Eind november weer een bemande lancering naar het Chinese ruimtestation met Chunzhou 15. En als dat slaagt, dan zal in december de vorige bemanning naar beneden komen. Nou, dat is weer een heel verhaal.